Een beginnershond. Laten we daar eens over hebben. Hè? Want wat is een beginnershond? En dat is iets wat getriggerd wordt bij mij. Omdat iemand op Instagram vroeg. Hey Aniek, is zo'n Finse lappenhond nou een beginnershond? Hè? Wij zijn op zoek naar een hond. Maar we hebben eigenlijk nog nooit een hond gehad. En toen dacht ik, ja, een beginnershond. Hè? Wat is dan een beginnershond? En ik zie daar wel eens ook wel wat andere berichten over. Dat ik denk van ja, het wordt altijd heel stereotyp neergezet. Hè? Dit is een beginnershond en dat niet. En dus ook van ja, er zijn. Ik lees wel eens berichten van nou ja, dat mensen vinden dat er echt beginnershonden zijn. En ik denk, en daar kom ik zo meteen, ga ik daar verder op in. Het startpunt van het mens bepaalt eigenlijk of we kunnen concluderen of het een beginnershond is of niet. En met het startpunt van de mens heb ik het over wie wordt er naast die hond gezet. Want laten we heel eerlijk zijn, dat bepaalt een heleboel. Dus het startpunt is de mens, niet het ras. En ik denk dat als er nadruk ligt op affiniteit, leergierigheid, voelsprieten voor gedrag. En ik denk dat ervaring niet altijd hetzelfde is als bewustzijn. En beginner zijn zegt veel minder over je geschiktheid voor een bepaald hondenras. En ik denk dat een beginnershond, ja, daar kunnen we van alles over zeggen. Dus ik zal zo even op dat startpunt terugkomen. Een startpunt is wat mij betreft vooral de mens en dus niet het ras. Ondanks een aantal bezwaren. Want een beginnershond is eigenlijk ook een maatschappelijk geaccepteerde hond. Hè? En ik denk dat dat precies is waar het schuurt. Want eigenlijk zeg je dan dat het een hond is die gedragsmatig goed binnen de norm past. Dat is een beginnershond. En ik denk dat we daarmee ook welzijnstechnisch, dat dat soms ook eigenlijk wel kan schuren. Hè? Want dat zou je kunnen vergelijken met een kind dat stil is in de klas. Hè? Het valt niet op, dus het is makkelijk. Maar dat wil niet zeggen dat het geen aandacht nodig heeft. Of dat we misschien wel signalen van het kind negeren. Of dat het kind zich aanpast. Of dat het kind misschien, is het kind dan gelukkig of niet? En ik denk zelfs, ik moet toch even denken aan de podcast die hiervoor is met mijn vader opgenomen. En die zegt heel vaak van op een bepaalde manier, ik moet even denken aan extraverte mensen of mensen die de leiding nemen, die het voortouw nemen, die direct zijn in hun communicatie. In die zin zou ik er een podcast met hem kunnen opnemen. Die komen veel bij hem in coaching, omdat die vaak een probleem voorgeschoteld krijgen. Hè? Bijvoorbeeld vanuit het team of zulke dingetjes. Van ja, je bent te direct in je communicatie. Maar de vraag is of dat het probleem is. Nou, daar ga ik niet verder over uitweiden. Dat zou ik met hem kunnen doen. Maar wat ik wel denk is, wat wordt er bedoeld met een beginnershond? Nou, ik denk dat er in de meeste gevallen wordt bedoeld dat het een hond is die relatief makkelijk te trainen is. Een hond die sociaal is naar mensen en of honden. Een hond met minder, misschien vermoedelijke werkdrive of zelfstandigheid. Ik denk ook een hond die misschien niet uitgesproken waaks, beschermend of driftig gedrag heeft. Wat dat dan al mag inhouden, hè? Dat geldt voor al deze punten. Daar kom ik zo op terug. En een hond die qua fysieke verzorging makkelijk is. En dan mag je denken aan vacht, aan beweging en aan gezondheid. Alleen als we gaan kijken naar vacht of we gaan kijken naar gezondheid, dan kom je eigenlijk al op twee hele kritieke punten wat mij betreft. Want veel hondenrassen die wij gemakkelijk zijn gaan bestempelen en veel zichtbaar zijn in onze maatschappij, hebben qua vachtverzorging behoorlijk wat aandacht nodig. Hè? Denk aan de labradoodle. Ik denk ook een onderschat probleem. Dat hoor ik ook veel terug. Van, ja, die vachtverzorging, dat kost financieel wat, maar het heeft ook gewoon echt aandacht nodig. Dus makkelijk, hè, dan, ja, makkelijk is misschien ze verharen niet. Dat wordt vaak als, dat weet ik toevallig ook van fokkers, dat wordt dan vaak als ingangspunt genomen. Hè? Ja, we vinden het fijn dat hij niet verhaart. Ja, super, maar je hebt er ook heel veel werk van. Als we gaan kijken naar gezondheid, ja, het is heel simpel. Als er meer vraag is dan een gezond aanbod, dan is er iets wat in de min gaat zitten. En dat is de gezondheid. Dus heel veel cold retrievers, Cavalier King Charles Spaniels, Labradoodles, Cocker Spaniels, noem het op. Als je het hebt over erfelijke afwijkingen en ongezonde honden, Labradors idem dito, dan hebben we daar een probleem. En het is een zodanig probleem dat ik denk dat er de gemakkelijkheid van afkomt. Die mogen we eraf halen, bedoel ik. Nou, ik denk inderdaad dat als we gaan spreken over een hond met veel werkdrive of zelfstandigheid, dat dat inderdaad een ingewikkeld dingetje is. Want op het moment dat je daar niet in voorziet, daar misschien niet helemaal mee weet wat je daarmee moet doen, dan gaat dat eruit komen. Maar ja, een uitgesproken waaks, beschermend of driftig gedrag. De vraag is ook of dat per se bij het ras zit. Laat ik zo zeggen. Ik heb een podcast die gaat over kindvriendelijke honden. Hè? Bestaan die eigenlijk wel? En dat is vanuit het idee. Is de Labrador, Golden Retriever een kindvriendelijke hond? Of is sociaal gezien het tolerantiegehalte heel hoog? Maar dat zijn natuurlijk twee verschillende dingen. Waar bij een bepaald ander type hond, ja, dat misschien op een andere manier laat zien. En dan kom je dus weer in het beginstuk. Het is maatschappelijk gezien gedrag wat al dan wel of niet meer geaccepteerd wordt. Maar waar zijn dan de signalen van de hond? En ik denk dus dat het hier niet gaat over gemakkelijk of moeilijk, maar om de manier waarop een hond zijn behoefte communiceert en hoe snel wij die signalen serieus nemen. En ik denk dat een hond met een hoog tolerantieniveau, zoals veel Labradors, Goldens of Doodles, die worden eigenlijk vaak te laat gehoord. En waarom? Omdat hun communicatie subtieler, vriendelijker of misschien zelfs wat trager escaleert totdat het echt misgaat. En dan ineens hebben we een probleem, terwijl het signaal er al veel langer zat. Ik denk ook trouwens, als je bij deze honden een probleem hebt waarin het echt gaat over escaleren, dan heb je ook echt een probleem. En tegelijkertijd noem ik deze honden altijd doorschiethonden. En ik denk dat doorschiethonden een hele treffende term is, omdat je zou kunnen zeggen dat hondenrassen met een hoger tolerantieniveau, die slikken langer. Maar als de emmer dan overloopt, is het gedrag vaak explosiever of het is hardnekkiger. En dan kan je denken aan onrust, aan fixeren, aan happen, aan overprikkeling, aan compulsief gedrag. En ze worden vaak gekozen vanwege hun zachte karakter. Maar ik denk dat ze dat ook kwetsbaarder maakt voor langdurige overvraging. En dat daar dus ook onderaan de streep vaak ook een forse probleem uit kan ontstaan. Wat ik zelf zie is ten opzichte van bijvoorbeeld een herder, is het ziet er veel heftiger uit, maar langdurige overvraging zit misschien ja, wat minder, al wat langer in, minder lang in het systeem. En ik denk dat hardere signalen van rassen zoals een rottweiler, een herder, ik denk zelfs ook een tackle, die worden sneller serieus genomen omdat ze spannender overkomen. Hè? En ik denk dus ook, hè, dat is paradoxaal genoeg, krijgen die honden dus soms ook betere grenzen en duidelijkheid en begeleiding daardoor. Aan de voorkant al. Omdat mensen, niet iedereen natuurlijk, maar zich misschien ook wel realiseren van ja, ik heb gewoon een rottweiler aan de lijn. Hè? Ik moet altijd denken aan een klant waar ik een tijd geleden was. Die hadden een bolab. En die kwamen iemand tegen. En ik zat midden in een puppyopvoedingstraject. En die kwamen volgens mij een Leonberger tegen. Zoiets. Grote hond. Hey, daar weet je gewoon van, dan heb je een behoorlijke beer aan je lijn. En die zeiden gewoon, ja, wij leren onze pup gewoon nu al aan dat wij niet naar iedereen toe gaan. En toen vroegen zij, hè, dat vertelden ze mij achteraf, omdat ze zeiden, dit komt overeen met wat jij ons hebt geleerd. Alleen, soms zien we er de noodzaak niet zo van in. Want als jij met je gezellige bolab, ja, overal naartoe aankomt wandelen, ja, dan zien we dat niet altijd in. Omdat de consequenties minder groot zijn van zo'n bolab ten opzichte misschien van een Leonberger. Even afhankelijk van hoe die bolab eruit kwam. Maar dit is gewoon, eigenlijk zag hij er meer uit als een Labrador. Zo zag hij eruit, ook qua grootte en zo. En die mensen die zeiden, ja, dat doen we dus, want wij krijgen gewoon een hele grote hond aan de lijn. En ja, wij moeten dat gedrag goed kunnen begeleiden. En dat betekent dat wij onze hond leren om ja, geen aandacht te geven aan prikkels die links en rechts zijn. En dat betekent dus ook dat wij op voorhand onze puppy leren, aan de lijn doen we dit en dat. Los van de lijn doen we dit en dat. Oftewel, er is duidelijkheid en een duidelijkere begrenzing. En ik denk wel dat hier ook dingetjes misgaan. Want dan kom je dus weer op dat stuk als de signalen wel zichtbaar zijn bij de doodle, bij de golden retriever, bij de labrador. Maar de consequenties lijken minder groot. En daarmee bedoel ik maatschappelijk gezien. Hè, want het is niet een Hollandse herder die uitvalt. Lijkt het alsof er niks is. En dan kom je in dat stuk, ik benoem die vaak in mijn online trainingen, in mijn masterclasses, in mijn puppytrainingen, noem het op. Als je kijkt naar een rode-oranje zone, dan kan een golden retriever daarin zitten en een Duitse herder kan daarin zitten. Alleen, wat is het verschil? Een Duitse herder, die zou daar misschien kunnen happen, snappen, echt fors in de signalen zijn, zelfs ook bijten, iedere hond kan bijten, maar je heel snel. Ja, denk maar eens gewoon aan een Duitse herder. Ik denk dat iedereen zich kan visualiseren op het moment dat ik dit nu bespreek, hoe dat eruit ziet. Alleen de golden retriever die in die oranje-rode zone zit, kan eigenlijk precies hetzelfde gevoel hebben. Ik voel mij onzeker, angstig, ik vind het niet leuk, ga weg, wil je bij me vandaan? Nou, dat worden doorschiethonden. En die doorschiethonden die gaan druk doen, die zijn onbenaderbaar, die schieten alle kanten op, die worden wild. En wat noemen wij ze? Hij is zo enthousiast, hij wilde zo graag heen. Totdat we, en dan kom je dus bij die langdurige overvraging, totdat we op dat puntje komen waarin er gezegd wordt, of waarin eigenlijk zichtbaar wordt en gezegd wordt door de hond, eigenlijk had ik al heel veel signalen gezien. En dan komen we dus weer bij die beginnershond uit. Want wat is dan een beginnershond, hè? Want een doorschiethond is ook ingewikkeld. Want een doorschiethond is een overenthousiasme. En ik denk eigenlijk iedereen, hè? Of je nou een volwassen mens bent, of je nou een kind bent, of je nou een hond bent, of je nou puppy bent, volwassen, ouder. Als jij in je oranje-rode zone zit, dan ben je onbenaderbaar. Dan is er iets waardoor het heel hard werk is voor de persoon ernaast om tot je door te dringen. Dat herken je zelf misschien ook wel. Maar als jij in je rode-oranje zone zit, is het moeilijk om nog vatbaar te zijn voor de omgeving om je heen. Want je zit hoog. Alleen het hoog zitten ontstaat ergens door. En hoe dat eruit ziet, in het geval van rassen. Ja, ik zeg altijd, we hebben het er zelf ingefokt, hè. We kunnen de hond wel de schuld geven, maar we hebben het zelf bedacht. Jij niet als individu, maar wij hebben bedacht, Golden Retriever heeft deze eigenschappen. Duitse herder heeft deze eigenschappen. Dus ja, dat is een heel belangrijk punt, hè. Vaak staan we niet genoeg stil bij de gevolgen van het herkennen van een signaal van een hond, omdat de impact minder direct voelbaar is. Ja, oké. Okay. Maar die hond is net zo serieus, net zo intens en net zo afhankelijk van begrip en afstemming dan bijvoorbeeld die hond met die hardere signalen. Ja, en als je mij vraagt, is een beginnershond geen hond die weinig vraagt, maar een hond wiens signalen jij op tijd kunt lezen, begrijpen en beantwoorden. En dat vraagt dus geen makkelijke hond, maar dat vraagt om bewuste begeleiding, los van het ras, formaat of label dat zo'n hond heeft. En eigenlijk zou dan dus de vraag niet moeten zijn, wat is een beginnershond, maar veel meer, wat vraagt deze hond van mij? En ben ik bereid dat te leren, te voelen en te dragen? En dan heeft het eigenlijk nog bar weinig met het ras te maken, maar alles met zelfkennis, bereidheid tot groei, ik denk verantwoordelijkheid nemen en weten waar je mee te maken hebt. En dat is ook wat ik ook in de podcast met mijn vader, daar heb ik het over. Hè, van ja, we richten ons heel vaak op de voordelen van het ras, maar zijn ons niet bewust van de nadelen. En een hondenras uitzoeken of het leiderschap gaat voor mij vooral ook over zelfkennis, over of jij jezelf kent eigenlijk. En als jij weet, hé, maar ik ben dit en zus en zo, en je kan aan de slag met jouw eigen stukken daarin, ja, weet je, dan kan je een heel eind komen. En ik denk dat dat het belangrijkste is. Want ik weet gewoon, dat heb ik in de afgelopen jaren dat ik dit werk doe, ook gezien dat er mensen zijn waarvan ik denk, nou, met deze discipline, de consequentie, het consistent zijn in de opvoeding, eigenschappen die bij sommige mensen gewoon al sterk aanwezig zijn, ook al hebben ze op papier nog nooit een hond gehad, ja, dan denk ik dat dat eigenlijk weinig of eigenlijk al het verschil maakt ten opzichte van iemand die al zoveel jaar ervaring heeft, maar zich nog nooit heeft verdiept in de behoeften van een hond. Daar kom je alleen op het stuk, tuurlijk. Als jij, ja, je komt eigenlijk op het stuk, stel je hebt nog geen kinderen gehad, dan is een derde kind makkelijker dan een eerste kind, hè? Want dan moet je je weg in vinden. En hey, hoe werkt het dan precies en zulke dingen? Tuurlijk, fair enough. Alleen als jij affiniteit hebt, hè, als jij een geboren moeder bent, en ik denk dat of ouder bent, of affiniteit hebt met zorghandelingen, waardoor zo'n rompetje aantrekken bij zo'n mini-mini-babytje en een luier omdoen peanuts is, en iemand anders die wordt daar wat stunterig van, dat is eigenlijk dat verschil. Hè, als iemand, je hebt mensen die lopen weg met kinderen, die krijgen alles voor elkaar. Snap je? En ik denk dat dat ook invloed heeft. Maar ik denk ook vooral iemand met zere ervaring, maar heel veel intuïtie, bereidheid tot leren, zichzelf kent, bezig is met ontwikkeling daarin ook, leiding durft te geven en te nemen, ook echt aan zichzelf. Ja, dat heeft invloed. En dus wat maakt dan een beginnershond een beginnershond? Een beginnershond is een hond die maatschappelijk acceptabel is en dus eigenlijk niet zo snel problemen veroorzaakt die maatschappelijke gevolgen heeft. Tegelijkertijd, als ik zo eerlijk mag zijn, en dat mag, want het is mijn eigen podcast. Maar ik moet altijd denken aan een gesprek met iemand die ik heb op Instagram. Zij heeft 2 Hollandse herders. En ik heb altijd een Tervurische herder gehad. En ik heb veel affiniteit met dit ras. Ik heb ze nu niet genomen. Dat lees je ook hoor je ook in die podcast. Podcast nummer 81, hè, over welke hondenras kies je en je eigen ontwikkeling daarin. En zij is heel vaak de dupe van die zogenaamde beginnershonden. Haar honden staan goed onder appel. Zij heeft haar honden goed getraind. Zij is zich bewust van wat er gebeurt. Valt de winst te behalen vast? Ik bedoel, dat valt bij iedereen. Bij mij, bij. Snap je? Dus het gaat er niet om van, goh, zij is perfect en de rest niet. Alleen, zij heeft honden in een bepaald rasje, in een bepaald jasje. Hondenrassen in een bepaald jasje. Als er wat gevoeld wordt of iets dergelijks, komt dat er op een bepaalde manier uit. En het feit dat dat er op een bepaalde manier uitkomt, heeft niks te maken met dat die hond allemaal wel of niet een beginnershond is. Het heeft te maken met het jasje. Oftewel ben je bewust van wat je in huis neemt. Zij is vaak de dupe van de gezellige huistuin- en keukenhonden die niks doen hoor, maar die doen een heleboel. Alleen we zien het niet. We zien niet dat lastigvallen, erop afrennen, erop afstormen, als een doorschiet kip zonder kophond die honden belagen, maar de kleine signalen niet zien van, hé, maar wat vindt mijn labradoodle, mijn golden retriever, mijn labrador, mijn cocker spaniel er eigenlijk nu echt van? Want die signalen herkennen we niet. Dus signalen niet herkennen is één van, wat mij betreft, grootste problemen waarin we nu staan. Maar als we het dan hebben over een maatschappelijk probleem, hè, want een beginnershond is een hond die maatschappelijk gezien acceptabel is. Ja, ik denk als we gaan kijken naar de hondenetiket, als je kijkt naar wat een gemiddelde hondengedragsdeskundige wil bijbrengen, is eigenlijk dat stukje wat er gebeurt in zo'n losloopgebied. Jongens, wat zijn we nou met z'n allen aan het doen? Ja, maar je ziet de signalen niet. Het opwindingslevel in zo'n losloopgebied, die is sky high. Heel veel honden zitten op level 10. Wat gebeurt er nou echt? Waar zijn eigenlijk die sociale vaardigheden gebleven? Juist ook van die doorschiethonden. En dat is denk ik het grootste verschil. En als we hem dan gaan samenvatten, denk ik, tuurlijk, er zijn honden waarvan ik ook zou zeggen, jongens, weet je, hè, want als je dan op die vraag komt, ja, is een Finse lappenhond een beginnershond? Ja, dat vind ik discutabel. Maatschappelijk gezien zou je kunnen zeggen, heb je daar heel veel last van? Nou, dat ligt eraan. Onderaan de streep ligt het natuurlijk ook aan de opvoeding. Wat investeer jij erin om iets voor elkaar te krijgen? Dus ja, daar begint het mee. Ik denk wat een beginnershond ook een beginnershond maakt, is misschien ook wel grote. Mag je niet zeggen, maar toch heeft het invloed. En er wordt wel eens gezegd, die kleine honden worden minder goed opgevoed dan die grote honden. En ik weet niet of dat zo is, maar de consequenties zijn wel minder groot. Hoe je het ook went of keert, is dat gewoon ook zo. En ik denk dat dat wel een hele belangrijke rol speelt, hè, in die beoordeling van, wanneer is een beginnershond een beginnershond? Vind ik de Finse lappenhond een beginnershond? Nou, wat ik zie is dat het een hond is die daadwerkelijk anders geprogrammeerd is. De hond is, het is echt een oerhond nog. Ik vind dat je dat heel duidelijk ziet. Er zit heel veel zelfstandigheid in. Er zit een werkdrive in. En dat heeft invloed op je training. En dan denk ik dat iedereen daar wat mee zou kunnen. Denk ik oprecht. Mits jij misschien op een bepaalde manier, he, jouw karakter, dat jouw karakter op een bepaalde manier in elkaar zit. Of dat jij misschien, dat bij jou past. Of dat jij, dat je daarop op hebt gezeten. Dat jij investeert en oké, ik ben me bewust van, er zit zelfstandigheid in, er zit werkdrive in. Het is een hond die anders geprogrammeerd is. He, en daarmee bedoel ik, ja, er zit weinig ruis in. Maatschappelijk gezien bedoel ik dan dus dat de hond, ja, het is ook nog wel echt een heel erg een buitenhond. En je ziet nog heel erg waar de hond van origine voor gefokt is. En ik denk, ja, als jij dat kan geven en jij verdiept je daarin, ja, dan is dat eigenlijk, dan kan dat, denk ik eigenlijk wel. Alleen wat er gebeurt is, hè, mensen zien een rustige hond of geen rustige hond of dat soort dingetjes. En dan op basis daarvan gaan we het beoordelen. En ik denk dat het daar gevaarlijk wordt. Dan is er nog iets wat wel een beetje contrasterend is. Hè. Kijk, op het moment dat, wat je vaak leest is, het moet een hond zijn die makkelijk te trainen is. Alleen weet je welke honden vaak makkelijk te trainen zijn? De honden die niet per definitie tussen haakjes gemakkelijk zijn. Dus de labradoodle wel. Ik denk dat die een hoog trainbaar gehalte heeft. Hè? Maar als je kijkt naar de golden retriever of de labrador, Ja, die, nou ja, de gemiddelde golden retriever kan na 3 seconden, na 3 keer de oefening doen, ook echt denken van, ja, serieus, anders doe je zelf die oefening, zeg maar. Nou, bij een labrador kan dat een beetje verschillen. Ik denk dat het hoge enthousiasme, sociale gehalte ook in de weg kan zitten. En ik denk bijvoorbeeld de Australian Shepherd, Border Collie, Tervurense herder, Hollandse herder, Duitse herder, die trainbaarheid hebben, wat wij vaak als gemakkelijk beschouwen, omdat je zo gemakkelijk dingen kan aanleren. Hè? Daar kan ik ook weer over uitweiden, want ik denk dat een trainbare hond niet direct een goed opgevoede hond is, of een hond die zich emotioneel goed voelt. Maar heel veel hondenrassen die dat hebben, of de Border Collie bijvoorbeeld, ook zo'n hondenras die best wat populariteit heeft. Maar ik denk ook als je kijkt op een aantal herplaatswebsites, dat je daar juist ook veel Australian Shepherds en Border Collies ziet. Want die trainbaarheid, ja, die is ook bewerkelijk, zeg maar. Maar tegelijkertijd zie ik dat een labrador of een golden retriever heeft ook een enorme bord voor de kop. Dus die moet ook wel een beetje de zin en de nutten van inzien om een bepaalde oefening te doen. En kan je eigenlijk in de klassieke training soms ook al wel weer een beetje erbuiten vallen, omdat je toch wel moet zoeken naar hoe of wat. En dan heb je dus wel sociaal-maatschappelijk gewenst gedrag misschien. Hè? Dat maakt ze makkelijk. Maar dan kom je weer tegen hele andere hulpvragen, loop je tegenaan. En ik denk dat we dus veel breder te kijken hebben naar deze vraag en naar de zoektocht ook naar een hond. Dan kom je dus ook weer uit op het stukje, ja jongens, verdiep je niet alleen in de voordelen van een ras. Hè? Hartstikke leuk, zo'n sociale labrador. Nadeel is dat ze vaak naar iedereen toe willen. Dat het doorschiethonden kunnen worden. Dat ze overenthousiast kunnen raken. Dat ze heel erg dat gehalte hebben. Ik wil naar iedereen toe. Ja, als je je daar onvoldoende van bewust bent, omdat jij denkt, nou, het is een leuke sociale hond, hartstikke makkelijk, hè? Ja, dan kom je echt wel een beetje van een koude kermis thuis. Of welke hulpvragen moet ik gemiddeld gezien, hè, aanpakken op het moment dat ik naar iemand toe ga met een labrador? Ja, dat is toch heel vaak in deze lijn. Hij wil naar iedereen toe, hij trekt aan de lijn, hij lijkt zo enthousiast. Totdat we dus weer op die signalen gaan kijken en dat zijn door dat soort dingen. Dus de vraag begint altijd bij, wat vraagt dit hondenras van mij, deze hond ook, hè, de individu ook? En ben ik bereid dat te leren, te voelen en te dragen? En ik denk dat dat heel belangrijk is, hè, en makkelijk in de maatschappij lijkt, vaak lang genegeerde behoefte ook. Want dat is zeker wat ik ook zie bij, of het nou doodles, golden retrievers, labradors of wat dan ook zijn, moeilijk in de maatschappij lijkt een hond die misschien wat sneller hulp nodig heeft sneller een correctie geeft. Maar het heeft eigenlijk alles weer te maken met onze opvattingen over makkelijk, moeilijk. Het heeft te maken met onze opvatting over gedrag en vooral ook wel ook over de taal, de behoefte van een hond in het algemeen en dus ook een bepaald hondenras. En het eerste klinkt misschien makkelijker, maar ik denk dat het ethisch en relationeel misschien ook ingewikkelder kan zijn of zeker ook kan worden. Hè? De filmpjes die je ziet, voornamelijk op Instagram, bijvoorbeeld op social media, die rondgaan en viral gaan, dat is de golden retriever die super subtiel en zacht signaal aangeeft van ik wil niet meer. En wij lachen erom, want hij geeft eigenlijk niks aan. Dus hij wordt geborsteld bijvoorbeeld, hij gromt, maar hij trekt zijn lip op. Je ziet heel duidelijk zo'n rimpel op zijn neus, hij kijkt boos, zeg maar. Ik probeer het even visueel te maken voor zo'n klassiek filmpje. En eigenlijk wordt hij niet serieus genomen, want we lachen erom. Zo grappig moet je zien, ha ha ha, hij trekt zijn lip op. En het is niet eens lip optrekken in een boze zin, zoals we dat vaak zien, maar zo die rimpel op zijn neus en eigenlijk allerlei signalen die gaan over ik vind het niet leuk, hè. Of het kind dat achter een hond zit en de hond loopt weg. Want de hond geeft heel subtiel aan. Ik wil niet, ik wil niet, ik wil niet, ik wil niet. Ik heb afstand, ik heb ruimte nodig. Ha, 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 wat grappig. Totdat het misgaat. Totdat het misgaat. En waar gaat het vaak mis? Ja, bij andere soorten hondenrassen. Alleen eigenlijk gaat het bij de sociale hondenrassen, om het zo maar even te zeggen, ook mis. Alleen kom je dus weer in dat verschil maatschappelijk aanvaardbaar gedrag en niet. En logisch, het gaat er niet om dat we hoeven dat bijten niet goed te keuren. We hebben te kijken naar de onderliggende behoeften. En ik denk dat er ook mensen zijn die nog nooit een hond hebben gehad en heel goed een rotweide kunnen opvoeden. Afhankelijk van over wie we het hebben en de investering die ze doen. En ik denk dat je daar, als we het ook hebben over matchen en zo, een match gaat ook echt wel over, heb ik gewoon het goede hondenras naast me? Ben ik bereid om mijn werk te doen? Ik moet denken aan een iemand die ik ken. Die heeft nu een gemakkelijk hondenras, een golden retriever. Maar die loopt zo met zichzelf. Die loopt gewoon in het leven tegen dingen aan. dat het er op zoveel manieren uitkomt bij die cold retriever. Als je het hebt ook over persoonlijke ontwikkeling en zo. Dat er van alles speelt. Dus dan zijn er zoveel factoren. Dan kun je zeggen, ja, een makkelijke hond. Maar zij zegt eigenlijk, en dit hoor ik zeker vaker. Er zijn zoveel mensen die bijvoorbeeld altijd herders hebben gehad. Hè, een bepaald type. Of een bepaalde jachthond met een bepaalde zelfstandigheid. En die krijgen een labradoodle. En die zeggen echt niet, het is misschien ook wat je niet gewend bent. Dat zou ook kunnen. Hè, dat je gewoon een bepaald idee hebt over een hond. Omdat dat altijd je hond was. Maar het kan ook echt te maken hebben met, ja, wat is makkelijk? Wat is makkelijk? En ik denk dat het, er genoeg besproken is in deze podcast. Dus ik ga hem daar ook mee afronden. En ik denk dat we scherp mogen zijn op het verwarren van gewenst gedrag met welzijn. En ik denk dat dat beginnershond misschien vooral wat uit de stereotype getrokken mag worden. En dat we veel meer te kijken hebben naar, oké, dit zijn de voordelen van het ras, dit zijn de nadelen van het ras. Als er een bepaalde behoefte is, er zit iets dwars, de hond wordt niet gezien in zijn signalen, niet erkend. Hij kan zijn behoefte niet uiten of noem het op wat. De hond kan geen hond zijn. Allerlei verschillende oorzaken die invloed hebben op gedragsproblemen. Ja, dan komt het er op een bepaalde manier uit. En dan. Oké. En ik denk dat mijn wens is dat we misschien onderscheid hebben in, hè, beginnershond of niet beginnershond. Dus dat je misschien kan zeggen, oké, als de werkdrive minder is en de bewegingsbehoefte, prima. Als die wat lager is, dan vinden wij dat makkelijker. Dus wordt het een beginnershond. Maar dat is eigenlijk geen vrijbrief om de signalen niet te zien. En ik denk dat hier de grootste, dit is de grootste discrepantie in deze hele hulpvraag. En wat mij betreft trekken we hem wat meer uit het hokje. En gaan we daar iets breder naar kijken. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.